Van kleins af aan ging ik elk jaar op 4 mei met mijn vader mee naar de dodenherdenking. Op de grens van Limmen en Castricum, Noord-Holland. Mijn ouders komen daar vandaan en wij woonden in de stad ernaast, Beverwijk.
De trommelaars doen boem, boem, boem. En dan loop je die tocht tot daar. En dan heeft zich al een heel cordon aan mensen verzameld bij het monument. En dan, nou ja, onder aanvoering van de burgemeester komt dan de stille tocht daaraan. En die vinden dan ook hun plaatsje.
Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom. Welkom bij het Vredesmonument voor de 4 mei herdenking van de gemeente Castricum. Mijn naam is Peter Roosbeek. Ik werk als
kapitein. Ik ging omdat mijn vader het belangrijk vond. Het was een traditie. Mijn moeder ging ook altijd mee. Ik vond het een mooi ritueel, maar ik dacht er verder niet bij na. Ook al stond onze achternaam Middelhof genoemd op het plakkaat voor het monument.
Iedere, nu is het wel genoeg, moeten we tegengaan. Het geheim van verlossing ligt in de herinnering.
Het herdenkingsmonument in Castricum is gebouwd ter nagedachtenis aan twee vergeldingsacties in de Tweede Wereldoorlog, in januari en april 1945. Mijn vaders oom, Stephanus Middelhof, is op 6 april 1945 gefusilleerd door de Duitsers samen met 9 andere mannen. Hij was 21 jaar. Het was een wraakactie. De nacht ervoor was een Duitse soldaat door leden van het verzet doodgeschoten bij een boerderij. De bezetters lieten dit niet zomaar gebeuren. Zo tegen het einde van de oorlog was het gebruikelijk geworden om dit soort daden te bestraffen door willekeurig mannen dood te schieten. Het liefst voor de ogen van zoveel mogelijk voorbijgangers, om de boodschap goed duidelijk te maken. Deze man heeft het als klein jongetje zien gebeuren, vanaf het erf van zijn ouderlijk huis.
Dat vergeet je eigenlijk nooit. Op zondagmorgen, mooi weer. Op de straat was daar een gedoe op een gegeven moment van twee vrachtauto's, Duitse vrachtauto's. De ene stapte allemaal soldaten uit en de andere waren dus 10 burgers. Dat bleek dus later. Die werden op een rij gezet en die werden toen doodgeschoten. En er zat er zo'n pief bij, zo'n hoge, weet ik veel wat, voor Gent. En die liep ze allemaal nog even na. Met pistolen kregen ze het genadeschot, zeg maar.
Toevallige voorbijgangers op de fiets moesten van de officier stoppen en werden geforceerd om 10 minuten lang naar de dode lichamen van de mannen te kijken. Oom Step was één van die mannen. Hij had niets met het doodschieten van de soldaat te maken. Hij was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Wat was precies jouw herinnering aan wat jouw vader vertelde, hoe het zat met oom Step?
Nou ja, wat ik mij daarvan herinner is dat oom Step op een plek in Limmen-Heilo, misschien van een boerenschuur, waar meerdere mensen van het verzet, ondergrondse en misschien wel onderduikers, zich ophielden. Waarom hij daar was, heeft hij me nooit verteld. Mijn vader heeft wel verteld op de bewering dat oom Step in het verzet zou zitten, dat volgens mijn vader niet waar was. Daar is een Duitse inval geweest. Daar is oom Step opgepakt. Wat er met die andere mannen gebeurd is, dat weet ik niet. Of die dan ook meegenomen zijn of wat dan ook, dat weet ik niet. Maar dat is dus zeg maar het verhaal wat ik me herinner uit de woorden van mijn vader.
Mijn opa Jan, de broer van Step, werkte na de oorlog bij de gemeente Castricum. Vanuit zijn functie was hij betrokken bij de organisatie van de dodenherdenking.
Mijn vader die ging in ieder geval altijd naar de dodenherdenking. En vanuit zijn werk bij de gemeente Castricum heeft hij sinds jaar en dag ook die dodenherdenking georganiseerd. Ik denk dat sinds mijn vader overleden is, dus in 88, dat ik vanaf die tijd, dat ik dan wel geweest was. Als ik er zelf niet aan dacht, zou mijn moeder me nog wel herinnerd hebben van ga jij daar naartoe? En nou ja, mama is meegeweest en Judy. Nou ja, die heb ik vanaf een bepaalde leeftijd ook mee naartoe genomen.
Dit is trouwens mijn vader.
Ik ben Anton Middelhoff. Ik ben geboren op 21 januari 1952 in Castricum.
Een gewichtige man, niet zo heel groot, grijs haar en een bril.
Ik woon in Beverwijk en ik heb twee dochters, Christel en Ellen-Mieke.
Dat ben ik.
En ik ben getrouwd met Marie-Louise Molenkamp.
En hij is nu met pensioen. We beschikken allebei over een gezonde interesse in de geschiedenis en daarmee ook onze familiegeschiedenis. Maar over oom Step praten we eigenlijk niet veel. Elke 4 mei kwam het wel weer ter sprake. Wat is er ook alweer gebeurd, pap? Maar hij wist het fijne ook niet van. Er werd bij mij wel meestal een vuurtje aangewakkerd. Een soort hang naar sensatie. Heroïsche verhalen komen er dan in je op. Maar uiteindelijk kwam het er altijd op neer. Step zat niet bij het verzet. Hij was gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Althans, dat dachten we. Rond 4 mei 2020... toen we door de pandemie de herdenking niet fysiek konden bijwonen, klapperde de brievenbus van mijn vader.
Was het dit?
Ja.
Want dit is een briefje wat erbij zit. Een gele post-it.
Het was een kopie van een artikel uit het Streekblad van Castricum over de executies. Het is meerdere pagina's lang, aan elkaar gemaakt met een nietje. En een gele post-it met een berichtje van Rita.
Ja, Rita, dat is een oud collega van me uit de gemeente Beverwijk.
En dit komt uit Oud-Castricum. Het werkblad,
ja.
Of het blad.
Ja.
En dit is dit van nu, van dit jaar?
Ja, eigenlijk zo vanuit dit is verschenen. Er zou voor jou niets nieuws in staan, want dat ken je wel. En nou ja, dat was toch wel, toch wel een heel andere kijk gegeven op het leven van oom Step. Althans, zijn laatste levensdagen, om het zo maar te noemen.
Want het was wel nieuw voor jou.
Ja.
Welkom bij de podcast Ondergronds Verleden. Mijn naam is Ellen-Mieke Middelhoff en mijn vader Anton en ik gaan samen op onderzoek uit.
Misschien is het wel een held geweest, ja, weet ik het.
Ja, of niet.
Of niet.
Op zoek naar een verzetsverleden. Op zoek naar erkenning. Op donderdag 5 april 1945 kwamen rond 6 uur 's avonds 2 jonge Duitse soldaten op het erf van een boerderij om een paard en wagen te vorderen. De boer was actief in het verzet. Op de binnenplaats waren ondergrondse strijders uit Limmen bezig motoren te controleren en wapens te reinigen. De boer vertelde de soldaten dat hij ze niet kon helpen omdat op zijn boerderij de pest heerste. De Duitsers gingen vervolgens verder naar de tweede boerderij, even verder op de dijk. De mensen van het verzet waren zich rot geschrokken. Ze waren bang dat ze ontdekt waren en dat zou sowieso hun dood betekenen. Ze moesten voorkomen dat de Duitse soldaten ze zouden aangeven en moesten ze elimineren. De Duitsers stonden ondertussen te wachten bij de tweede boerderij, tot de boer zijn paarden uit de wei ging halen. Enkele verzetsmensen waren de soldaten gevolgd. Ze schoten een van de soldaten meteen dood. Omdat een revolver ketste, kon de tweede soldaat schietend met zijn karabijn naar Limmen vluchten. Hij meldde direct de gebeurtenissen aan zijn overste in Alkmaar. Op de boerderijen brak grote paniek uit. Beide boeren en de verzetstrijders werkten het lijk van de Duitse soldaat weg en namen zelf de benen. De zwager van de boer bleef met vrouw en kinderen op de boerderij achter. Nog diezelfde avond om 8:15 arriveerde het volledige commando van de Duitse soldaat vanuit Alkmaar met 15 man bij de boerderij om een neergeschoten maat te zoeken. De achtergebleven zwager zei van niets te weten. Hij werd met geweerkolven toegetakeld, maar bleef zwijgen. De Duitsers doorzochten het hele terrein en vonden de neergeschoten soldaat uiteindelijk onder een mesthoop. De zwager wist te ontsnappen. Gedurende de hele nacht is het Duitse commando op en om de boerderij gebleven. Maar ze hadden niemand om te straffen. De volgende ochtend reden om ongeveer 9:00 auto's met soldaten het erf van de boerderij op. Het vee werd verbeurd verklaard. De boerderij werd in de brand gestoken en met de grond gelijk gemaakt. Er kwam nog een groep Duitsers aanrijden. Zij fusilleerden 10 gijzelaars bij de resten van de boerderij. De lichamen werden in een vrachtwagen gegooid. Zo stond het beschreven in het artikel van Rita. Deze tragische gebeurtenis, zo vlak voor het einde van de oorlog. Oom Step was een van de gijzelaars. Flarden van dit verhaal kenden we wel, maar niet zo gedetailleerd. En dit bleek niet alles te zijn.
Dit is hem. Oh ja, hier. Hier staat hij met foto. Verder in het artikel staan foto's van de omgebrachte mannen. Van elke man staat een achtergrond van wie hij was en wat hij betekende in de oorlog. Bij Stefanus Martinus Middelhoff staat: eind 1943 trad hij tijdens onderduik toe tot de knokploeg Soest en nam deel aan overvallen op distributiekantoren. Begin 1944 keerde Middelhoff terug naar zijn woonplaats Alkmaar, waar hij werd opgenomen in de knokploeg van Frits Konijn en nam deel aan inbraken en liquidaties van provocateurs. Hij was betrokken bij het illegaal begraven van Joodse landgenoten. Op 20 maart 1945 is hij in Hello gearresteerd en dus op 6 april 1945 gefusilleerd. Wat ik wel heftig vond, was dat er staat: hij nam deel aan inbraken en aan liquidaties van provocateurs.
Ja.
Dat maakte bij mij wel dat ik dacht:
ja,
wow.
Dat is dus allemaal nieuw. Ik wist niet. De informatie die ik in herinnering aan, van mijn vader heb aan oom Stijn, was dat hij helemaal geen actieve rol in het verzet gespeeld heeft. En dat blijkt dus uit dit stukje, blijkt dat dus toch wat anders te liggen.
Van alle 10e mannen staat een soortgelijke achtergrond. Medewerking aan wapentransporten
van bonnen en geld,
liquidaties van verraders,
geheime noodhospitalen,
verspreiden van illegale kranten,
van het illegale
spoorwegsabotage. Maar ze hebben allemaal één ding gemeen. Ze zaten opgesloten in een gevangenis aan de Weteringschans in Amsterdam. En van daaruit zijn ze naar de boerderij in Limmen getransporteerd om geëxecuteerd te worden. De Weteringschansgevangenis in Amsterdam stond aan het kleine Gartmanplantsoen, vlakbij het Leidseplein. Tijdens de oorlog was dit een beruchte gevangenis, waar onder meer Anne Frank en haar familie gevangen zaten nadat ze waren verraden. Het was de zogenaamde Polizeigevangenis, waar talloze gevangenen van de SD, de Sicherheitsdienst, direct na hun arrestatie werden opgesloten en verhoord. Hierna werden ze vervoerd naar andere gevangenissen of kampen in Nederland. Of ter dood veroordeeld en ergens als represaille geëxecuteerd. Ter dood veroordeeld. Dat was oom Step waarschijnlijk ook. Waarom zat hij daar? Dit lijkt me niet een verhaal van op het verkeerde moment op de verkeerde plaats zijn. Hij speelde wel degelijk een actieve rol in het verzet. Waarom wisten we dat niet? De meeste families pronken met het feit dat er iemand in het verzet heeft gezeten. We zouden trots kunnen zijn dat mijn vaders oom heeft geholpen vele Joodse slachtoffers van de oorlog een eervolle begrafenis te geven. Waarom niet mijn familie?
Dat heb ik dus altijd eigenlijk vrij bijzonder geweest. In mijn herinnering kan ik niet terughalen dat er ooit iemand van de broers en zusters van mijn vader bij de herdenking van 4 mei op Limmen aanwezig geweest is.
Dat is toch vreemd?
Dat is vreemd, maar ik kan het mij niet herinneren. Dus dat wil niet zeggen dat het nooit gebeurd is, maar ik kan het mij niet herinneren.
Het lijkt veel kleiner zo, zonder mensen.
Vroeger liep die weg ook anders. In 1960 of zoiets.
We gaan terug naar het monument in Limmen, waar mijn vader en ik, en ook hij met zijn vader, altijd naar de dodenherdenking gingen. Woonwijk aan de ene kant, weiland aan de andere
kant. Hij kwam hier wel, zo, die weg.
Het is niet echt een plechtige plaats. En zo buiten de herdenking om, is het vreemd om hier te zijn.
Pad van de mensenrechten. Dat hebben ze dan wel weer mooi gedaan. Nou, dit is het dan. Kunnen zien. Het is dus een plakkaat. Hier staan alle namen en als 2, 3, 4, 5, 6, 7e staat Stefanus Martinus Middelhoff, 21 jaar, Alkmaar.
Ja. Maar er zitten dus ook, Alkmaar, dat is dan hier Velzen en Horen, Zaandam, Stompertocht. Maar er zitten dus geen Castricummers of iets dergelijks. Of Limmen of Heilo.
Nee, want ik maak soms wel eens de fout dat ik denk van, oh ja, maar hij kwam hier vandaan.
Ja,
maar dat is het niet zo. Nee. Hij is hier waarschijnlijk nog nooit geweest.
Ja.
Het is pas jouw vader die hier is gaan wonen, toch?
Ja.
Het is vreemd om er eindelijk eens echt bij stil te staan. En helemaal nu we weten dat oom Step niet per toeval onderdeel was van deze tragische gebeurtenis,
maar daadwerkelijk een deel was van het geheel. Hij was actief in het verzet, is op enig moment opgepakt, ter dood veroordeeld en toen, ten overstaan van voorbijgangers, midden op straat vermoord.
Dan wordt er door het gemeentebestuur een krans gelegd. En door, nou ja, wat ik zeg, veteranen, noem het allemaal maar op. Wat mij wel eens opviel andere families. Ja, dan vond er een kranslegging plaats namens de familie Huppel de Pup. En ik heb me toen wel eens afgevraagd, maar ik heb het denk ik ook nooit gevraagd. Van goh, waarom wij niet? En ik heb nog wel eens zo van goh, zouden wij als familie ook niet, al is het een bloemstukje daar neer, nooit. Dus, nou ja, sowieso niet bij ons echt zo in het gezin, want ik bedoel, ja, dat was mijn vader. Kijk, het is later dat ik er zelf meer over na ben gaan denken, heb ik misschien toch ook nog wel eens gedacht van, is er niet meer geweest. Maar ja, dat heb ik nooit met hem besproken. Dat heb ik denk ik nooit gevraagd. En voor zover ik het gevraagd heb, heeft hij daar nooit echt een helder antwoord op gegeven. Dat in mijn herinnering is blijven hangen.
Oom Step en opa Jan waren allebei al overleden toen ik werd geboren. Ik heb ze nooit in levende lijven ontmoet. Maar nu we steeds meer over oom Step lezen en ontdekken, wordt hij tastbaar. Een echt persoon. En ik kan me steeds minder goed voorstellen hoe dit verhaal lijkt te zijn weggestopt door mijn familie. Volgens mijn vader sprak mijn opa bijna nooit over de oorlog, en dus ook niet over oom Step. Het schijnt dat Step ook een beetje het zwarte schaap van de familie was, dus mijn vader vond het ook niet heel gek dat zijn vader daar weinig over vertelde. Opa Jan had zelf ook aardig wat meegemaakt in de oorlog en zoals velen van die generatie werd dat leed liever weggestopt dan gedeeld. Maar is dat wel terecht? Als oom Step daadwerkelijk een verzetstrijder was, een lid van de ondergrondse strijdkrachten, vechter des vaderlands, zou hij dan niet iets meer erkenning moeten krijgen? In elk geval van ons? Is er een reden dat mijn opa en de rest van de familie hierover zweeg? En was oom Step een held? De laatste maanden besteed ik steeds meer tijd googelend achter mijn computer. Ik doorzoek elke database en ieder archief op Step en onze familienaam.
Stefanus.
Step woonde in Alkmaar, dus ik zoek veel in het regionaal archief. Er zijn veel artikelen te vinden over de fusillades bij Limmen. Maar tot mijn verbazing vond ik ook iets heel anders.
15 jaar geëist tegen verrader. Bijzonder gerechtshof te Amsterdam. Behandelde vrijdag voor het eerst de zaak T. Zwart, een 20-jarige grondwerker uit Egmond aan Zee, aan wie ten laste was gelegd dat hij in Alkmaar mede had gedeeld dat naast hem een persoon Middelhof genaamd woonde die aardappelen van hem had gestolen, een illegaal werker was en vuurwapenen in huis had. En aldus Middelhof heeft blootgesteld aan opsporing en vrijheidsberoving van de zijde van de vijand, terwijl dit feit de dood van Middelhof ten gevolge heeft gehad.
Oom Step is dus verraden. Door een man uit Egmond aan Zee, T. Zwart. Na de oorlog heeft er een rechtszaak plaatsgevonden door het Bijzonder Gerechtshof in 1947. Ik kan niet geloven wat ik lees. In geen enkele bron die ik tot nu toe ben tegengekomen wordt er ergens gesproken van verraad. Dit werpt een volledig nieuw licht op de zaak. Dit verandert alles. In de volgende aflevering gaan we op zoek naar meer duidelijkheid over de rechtszaak. En duiken mijn vader en ik in de jeugd van de broers Step en Jan en hoe ze in het verzet terecht zijn gekomen.
Jouw vaders generatie leeft er niemand meer, hè? Zijn broers en zussen ook wel. Dus we hebben alleen jouw generatie nog.
Ja.
Dan moeten we toch ook eventjes jouw broers en zussen ondervragen. Want ja, vergis je niet, jij bent ook bijna 70. Misschien hebben zij wel...
Hallo!
Ja.
Dit was aflevering 1 van de podcast Ondergronds Verleden. De montage is gedaan door mijzelf, Ellemieke Middelhof, uiteraard met meedenken van mijn vader Anton. Het sounddesign, mixage en de muziek werden verzorgd door Ruben Dekker. Met veel dank aan Tony Media. Mocht je deze podcast nou leuk vinden, beoordeel deze dan in jouw podcast-app. of laat een review achter, zodat de podcast beter gevonden kan worden door nieuwe luisteraars.